Er wordt voor u voorgelezen het leven en de bevinding van Isabella Prentice. Dat is geschreven door Philpott en het is gepubliceerd in de periodiek De Metgezel van november 2022 tot en met maart 2023. Isabella Prentice kwam op een opmerkelijke wijze in aanraking met Philpott's geschriften en werd uiteindelijk zijn kokkin. Dit verslag is een mix van wat Philpott en wat Isabella schrijft. Voor de duidelijkheid wordt dat telkens tussen haakjes aangegeven. De gedeelten van Philpott geven vaak een verduidelijking van wat Isabella schrijft. Dan volgt eerst de citaten van Philpott. Ik heb Isabella, die deze levensbeschrijving samenstelde, heel goed gekend. Ze was niet alleen lid van mijn gemeente in Stamford, maar ze was 6 jaar lang, voor haar huwelijk, bij mij in dienst als kokkin. Ik heb haar dus persoonlijk gekend. Ze heeft mij veel van haar ervaringen doorgegeven. En ik kan instaan voor de waarheid van het verslag dat ze zelf heeft opgeschreven op de volgende bladzijde. Ze had haar beperkingen, zoals de meesten van ons. Ik had natuurlijk de mogelijkheid om haar te observeren en ik kreeg daardoor van haar een goed beeld. Ik moet daarom zeggen dat ik zelden iemand gekend heb die zo dagelijks met de Heere leefde en de kracht en de invloed daarvan ervoer. Ze had een heldere ontdekking van en een diep inzicht in de boosheid van haar hart en van de afschuwelijke aard van de zonde in het algemeen. Haar leven werd meestal gestempeld door een tere godsvreze. Ik heb haast niemand ontmoet die zo duidelijk kennis had van het verschil tussen natuur en genade en van de kracht van de innerlijke bestrijdingen. En ook wist dat niemand dan de Heere in staat was om haar daarin te ondersteunen en haar daarvan te verlossen. Godsdienst was voor haar niet iets wat je zelf kan oppakken of wegleggen, maar het was voor haar, vaak bevende ziel, een zaak van leven en dood, van hemel en hel. Ze werd gezegend met een heldere kennis van vergevende genade. Toch kende ik haast niemand die onder krachtige bestrijdingen van vooral het ongeloof soms zo diep wegzonk in wanhoop dat ze voor haar leven vreesde, maar die ook weer opgericht werd en mocht hopen en zich verblijden in de eer van God. Toen zij nog als dienstbode werkte in New Haven bij Edinburgh, leerde zij mij kennen. Ze kreeg een preek van mij in handen, juist toen ze leed onder zeer zware bestrijdingen. En dat ze deze preek in handen kreeg en dat ze in Gods voorzienigheid in mijn huis terecht kwam, is voor haar altijd een zaak geweest van Gods bijzondere gunst over haar. En ze was daar heel dankbaar voor. En ook voor mij was dit een van de opmerkelijkste gebeurtenissen in mijn leven. Haar eigen verslag zal dit nog duidelijker maken. Het verslag bestaat uit wat ze zelf heeft opgeschreven en uit wat ik er aan persoonlijke herinneringen aan heb toegevoegd. Wat ik uit brieven heb gehaald, die zij op verschillende momenten aan vrienden heeft geschreven, en wat ik vernomen heb van haar man, die nu rouwt om het verlies van zijn vrouw. Dan volgt er nu een citaat van Isabella zelf. Ik ben in 1821 geboren in het kleine dorpje Rochester in Northumberland. Mijn vader had een bedrijf in de buurt van de Cheviot Hills aan de grens van Engeland en Schotland. Hij werkte samen met meneer Robinson en meneer Granger in een soort steenfabriek. Ik bracht daar mijn jonge jaren door en ik werd niet naar school gestuurd en ik kreeg geen enkel onderwijs. Als jong meisje zwierf ik alleen over de heide. Bij tijden had ik dan ernstige gedachten. Ik wilde graag goed zijn en naar de hemel gaan als ik zou sterven. Omdat ik gehoord had dat sommige kinderen naar de hemel waren gegaan. Ik voelde echter wel dat er een grote verandering dan in mij moest plaatsvinden voordat ik daar zou aankomen. Maar hoe dat zou gaan, dat wist ik niet. En ik had het verlangen om goed te zijn. En ik voelde me nu echter slecht. Ik was niet zoals andere mensen. Er was iets in mij waardoor ik mij slechter voelde dan andere mensen. Mijn ouders bleven 12 jaar bij die steenfabriek wonen. Een paar jaar eerder had meneer Greinger zijn aandeel in de fabriek opgegeven en een jaar of twee later vertrok meneer Robinson naar Amerika. Hij nam zijn hele aandeel van dat geld mee en alle schulden kwamen bij mijn vader terecht. Met als gevolg dat hij de zaak niet kon voortzetten. Tijdens deze 12 jaar stelden mijn ouders telkens het moment uit om mij naar school te sturen. Ze hoopten op een geschikt moment om dat te doen, maar dat moment kwam nooit. Het is altijd voor mijn moeder een groot verdriet geweest dat wij zonder scholing de maatschappij in moesten gaan. In mijn eerste brief die ik naar mijn moeder stuurde, kopieerde ik letters uit de Bijbel. En dat kostte mij 14 dagen. Ik verzegelde de brief en vond iemand die die brief voor mij postte, want ik kon de gedachte niet verdragen dat iemand te weten kwam dat ik niet behoorlijk kon lezen en schrijven. Op dat moment was ik 19 jaar en ik woonde in Schotland in Edinburgh, waar ik werk gevonden had. Mijn gedachten gingen uit naar de godsdienst. Hoewel ik niet wist wat het was, omarmde ik elke gelegenheid om dat woord te horen preken. Zondagsavonds was ik meestal vrij. Ik ging dan naar verschillende kerken en kapellen en de weg der zaligheid was voor mij onbekend. Soms volgde ik maar de menigte, omdat ik niet wist waar ik heen moest gaan. Ik bleef 6 maanden in Edinburgh, maar omdat mijn gezondheid achteruit ging, zocht ik werk in New Haven. Het leek erop dat de Heere daar met enige kracht in mijn hart en geweten begon te werken. In die tijd ging de gezondheid van mijn moeder achteruit. Mijn zorg over haar was erg groot, vooral als het ging over haar ziel. Ik had grote zorgen over de geestelijke staat en ik bad veel voor haar. Soms met gevoelens van een groot verlangen dat het met haar goed zou komen voordat zij stierf. Ik werd er ook toegebracht om voor mijzelf te bidden. En bij tijden voelde ik dat het enige wat telde geestelijke zaken waren. Het gewicht van deze zaken nam toe en drukte dag en nacht op mij. O, ben ik op de juiste weg? Ben ik bereid om te sterven? Toen kreeg ik een vreemd, somber voorgevoel over mij, alsof er iets afschuwelijks zou gaan gebeuren. Ik kon nergens troost in vinden. In die tijd ging ik op mijn knieën om met Onze Vader te bidden. Ik begon met Onze Vader. O, dacht ik, kon ik maar mijn vader zeggen? Wat zou ik dan gelukkig zijn? Ik maakte het gebed niet af. Ik wist niet wat ik van mezelf moest denken of wat ik moest doen. Ik voelde me niet zoals andere mensen, want als ik goed wilde zijn, dan zei ik altijd iets verkeerds of deed ik iets waardoor ik me veroordeeld voelde. Ik voelde mij erg ontmoedigd, want hoewel ik een christen wilde zijn, merkte ik dat ik niet een stabiele christen kon zijn. Ik dacht namelijk, om een christen te zijn, moest ik in staat zijn om aan elke gedachte, elk woord en elke daad waardoor ik mij schuldig voelde, een weerstand te bieden. Maar dat kon ik niet. Ik dacht dat anderen dat wel konden en dat ik niet was zoals zij. Op een dag ging ik naar de kapel om te horen of de predikant voor iedereen bad. Hij deed dat ook en ik ging enigszins getroost weg. Ik was er zo op gericht dat predikanten iets voor mij konden betekenen dat als ik een predikant ontmoette, ik blij was als mijn kleding hem per ongeluk aanraakte. Of als ik maar mijn voet in zijn voetafdrukken kon zetten, dan dacht ik dat ik iets goeds had gedaan. Ik ging eens naar de kapel met de gedachte dat ik alles zou doen wat de predikant zei. En ik probeerde dat in praktijk te brengen, maar ik slaagde daar niet in, want ik scheen de energie daarvoor te missen. De volgende zondag ging ik weer en ik dacht dat opnieuw te proberen, maar de predikant noemde zoveel dingen die nodig waren om een christen te zijn, dat ik voelde dat het niet zou lukken. In die tijd werd de situatie van mijn moeder steeds slechter. Ze werd naar Heddington gebracht, omdat wij dachten dat verandering van omgeving haar goed zou doen. Op een avond begon ik een brief aan haar te schrijven, maar ik had de indruk dat ze deze nooit zou zien. De volgende maandag kwam mijn vader met het droevige nieuws dat mijn moeder gestorven was. Ze stierf op 18 mei 1846. En dit bracht mij in een grote moeite. Ik vroeg mij af of mijn moeder naar de hel was gegaan. De hele schepping om mij heen leek veranderd. Onderweg naar de begrafenis moest ik erg huilen. Ik voelde een ernstig verlangen om bereid te zijn om te sterven. Ook voelde ik een sterk verlangen om aan het avondmaal te gaan, omdat ik dacht dat alleen de mensen die dat deden gelukkig waren. Maar ik voelde dat ik eerst met mijzelf in het reine moest komen. Mijn hart was zo veranderlijk, ik had mijzelf niet in de hand. Soms voelde ik me nederig, bad veel en huilde. En dan voelde ik mij weer hard, ongevoelig en hoogmoedig. Op deze reis van 16 mijl keek ik voor de eerste keer naar de hemel om hulp. En mijn wens was dat God mijn hoogmoedige hart zou willen vernederen. En ik geloof dat hij dit gebed hoorde en verhoorde. Voor deze tijd waren mijn gebeden plichtmatig en ik kon niet zeggen waar mijn verlangens vandaan kwamen. Maar nu was het werkelijk nood. Ik had hulp nodig en ik wilde dat er een verandering in mijn plaats zou vinden. Ik had vaak gedacht dat mijn moeders dood daartoe een krachtig middel zou kunnen zijn. En het was heel moeilijk voor mij om haar dode lichaam te zien. Het was de eerste keer van mijn leven dat ik een dode zag. Mijn zorg over wat er met haar ziel was gebeurd, bleef mij steeds bij. Een paar dagen later kreeg ik de volgende woorden met kracht in mijn gedachten. Ze is in de armen van een genadige zaligmaker gevallen. En toen kon ik haar loslaten, maar ik maakte mij veel zorgen over mijn eigen staat voor de eeuwigheid. Van binnen was alles afschuwelijk donker en naargeestig. En deze gevoelens namen alleen maar toe, en als ik toen de gelegenheid had gehad, dan zou ik hals over kop de zee in gesprongen zijn om van die gevoelens af te zijn. Toen ik de laatste zondag van mei 1846 'smorgens opstond, kwam een afschuwelijke godslasterlijke gedachte bij mij op om die tegen God te zeggen. En dit bleef doorgaan tot ongeveer 11 uur. Het leek alsof er een zwaar door mijn ziel ging. Ik riep telkens, nee, 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 ik wil het niet, voor geen 1000 werelden. Soms probeerde de vijand mij te laten denken dat ik het al half gedaan had. En dan draaide ik me haastig om en ik stampte met mijn voeten. Nee, Satan, laat dit jou en alle vijanden gezegd zijn. Deze scherpe verzoeking bleef een aantal dagen doorgaan en achtervolgde mij daarna vaak. Ik ging de bovengenoemde dag naar de kapel, maar kon nauwelijks blijven zitten door de schokken die die pijlen veroorzaakten. Ik dacht dat ik de ellendigste was van alle schepselen die over de aarde kropen, te bedenken dat ik zulke gedachten in mijn hoofd had. Niemand was er zoals ik geloof. Dat de tekst van de predikant was, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar ik kon niet luisteren. Ik had nooit de noodzaak gevoeld van een nauw contact met de Heer of hulp van de Heer. Maar ik had er nu echter een grote behoefte aan om een plaats te vinden waar geen mens mij kon zien of horen. Want ik voelde dat ik tot God wilde roepen of hij wilde horen en ik tot hem kon spreken. Ik ging vaak naar het bidvertrek en als ik daar kwam dan kon ik niet anders dan zuchten en dan kon mijn hart niet luchten. De eerste schreeuw die ik kon uiten was, o God, wees mij zondaar genadig. Het ging steeds slechter met mij en ik begon te voelen dat er niets dan zonde in mij was. De zonde sprong op als water uit de grond, er kwam geen eind aan. En toen kreeg ik met de wet te doen, ik voelde dat het Gods eeuwige wet was, het voelde alsof de hemel om wraak riep. Ik probeerde te geloven, het was echter net zo onmogelijk voor mij om te geloven als met mijn arm de wereld te omarmen. Het leek erop dat ik niet kon geloven omdat ik niet wilde. Het ging steeds slechter met mij. Op een dag keek ik in het vuur en wat ik toen van binnen voelde leek mij erger dan in het vuur geworpen te worden. In die tijd kon ik niet naar de kerk. Ik werkte bij een gezin in New Haven en ze waren heel vriendelijk voor mij, maar het was een wonder hoeveel geduld ze met me hadden en ze hebben mij nooit op een fout gewezen. In een week deed ik soms niet meer dan het werk van een halve dag. Zo groot was mijn angst. In deze tijd kwam mijn vader mij bezoeken. Hij zei dat hij graag zag dat jonge mensen zich zorgen maakten over het ene nodige. Maar, zei hij, ik zie niet graag dat jonge mensen zoals jij in zo'n toestand zijn. Je moet eigenlijk die viervoudige staat van Boston maar niet lezen. Hij is wel erg streng. In zijn dagen waren de mensen anders dan nu. Ze weten het nu wel beter en zijn niet zo onhandelbaar. Kijk naar Petrus, David, Maria Magdalena en Manasse. Ze werden allemaal gered. Waar moet jij dan bang voor zijn? Ik kan me herinneren dat uit het diepst van mijn hart dit antwoord kwam. Vader, het is één ding om te zeggen dat er een zaligmaker is, maar het is iets anders om te zeggen dat ik er een bezit. Soms leek het alsof ik in het water werd gegooid en nooit had leren zwemmen, maar dat ik toch mijn hoofd soms boven water kon houden om te ademen. In deze tijd werd er veel over mij gepraat. Men dacht dat de godsdienst mij gek maakte. En juist toen kreeg ik een preek van ene J.C. Philpot te leen van een vrouw die kort daarvoor uit Dundee kwam. Deze vrouw vertelde mij dat deze preek, die heette De Winter voor de Oost, aan verschillende mensen gezegend was. Ik begon hem te lezen en ik dacht, oh, hier is iemand die in dezelfde situatie is geweest als ik nu ben, vooral als hij zegt, o, ellendige dwaas die ik ben, ik heb mijn ziel verwoest, o, eeuwigheid, eeuwigheid. En dit was precies waar ik doorheen ging. Op een dag las ik het volgende. Ik geloof dat de Heere gewoonlijk iets van zijn aangezicht laat zien. En terwijl ik dit las, was het alsof er een zoet en een gezegend licht als een straal uit de hemel op elke bladzijde scheen en van haar daar direct in mijn hart. O, de verandering die dat teweeg bracht. Het was alsof ik in een andere wereld terecht kwam. Die zoetheid, de rust en de vrede zijn beter te voelen dan te beschrijven. Ik bedroeg die preek altijd bij mij. Ik haalde hem tevoorschijn en ik keek er even in. En meestal kreeg ik wel iets wat mij enige troost gaf. Omdat de preek zo vaak door mijn handen ging, zag hij er niet meer uit. En op een dag las ik weer wat. Ik kreeg een zoet gevoel in mijn ziel tijdens het lezen. Ik dacht dat als ik in de hemel kwam, ik de schrijver dan zou kennen, want ik voelde liefde tot hem, zoals ook tot Abraham, Isaac en Jacob. En ik dacht dat hij al lang geleden gestorven was, omdat ik niet het minste idee had wie hij was en of hij nog leefde. Ondanks de verlichting die ik zo af en toe kreeg, bleef mijn situatie heel moeilijk. En ik kwam soms op het punt dat ik dacht dat elk moment mijn laatste zou zijn. En deze tijd was vol verzoekingen. Ik probeerde slechte gedachten en woorden die bij mij opkwamen te onderdrukken door woorden die goed waren, alsmaar hardop te herhalen. En toen bedacht ik dat het veiliger was om mijn ziel in de handen van God, de Vader, te leggen, omdat Hij groter was dan de Zoon. Maar onmiddellijk openbaarde God zich aan mij als een verterend vuur en het leek er letterlijk op dat de halve aarde in brand stond. En toen verscheen er een man als middelaar tussen ons en het vuur ging onmiddellijk uit. En toen zag ik dat God de Vader alleen benaderd kon worden door deze middelaar. In het algemeen was ik echter in diepe zielenood. Steeds kwamen mijn zondigheid en de godslasterlijke gedachten naar boven. En dit ging dan samen met satanische verleidingen. En ik kan deze toestand alleen maar vergelijken met een machine die volop in werking was en waar tussen de raderen een stuk ijzer werd gegooid. Toch bleef die machine op volle kracht doordraaien. Dit was inderdaad voor mij een grote verdrukking. Op een dag was ik toen in grote moeilijkheden. Ik voelde mij daarom helemaal uitgeput. Ik ging op een kleed bij de haard liggen. En toen scheen er een zwerm helse geesten bezit van mijn borst te nemen, alsof zij het levensbloed uit mijn ziel zogen. Ik dacht er niet aan en ik had geen verlangen om de Heere om hulp te roepen, want ik was op dat moment geestelijk onwetend als het ging om wat gebed was. Mijn adem stokte. Had iemand mij toen gevraagd hoe ik mij voelde, dan zou mijn antwoord geweest zijn: de duivels drinken het levensbloed van mijn ziel en ik zal spoedig in de hel zijn. Maar ineens gingen ze op de vlucht en ik voelde Gods eeuwige armen onder mij. Ik zag dat ik niet uit deze armen zou vallen. Ze hielden mij helemaal vast. En ik rolde mij van het kleed af naar het raam en daar lag ik enige tijd. De rust en de vrede die ik toen voelde na die uitputting van lichaam en ziel, dat kan ik niet omschrijven. Op een ander moment, toen ik in grote moeilijkheden was, rende ik naar de vrouw van wie ik die preek van Philpot had gekregen. Ik wilde met haar naar de predikant, maar hij was die avond niet thuis. En toen ik terugliep door het dorp, dan zag ik dat er een voorstelling was van twee reuzinnen. En er was muziek en een menigte van mensen en een groot lawaai. Maar ik hoorde het alles nauwelijks, omdat deze woorden tot mij kwamen: kom tot het oordeel, kom tot het oordeel. Ik kwam thuis en ik wierp mijzelf op de bank met die woorden: verloren, verloren, als het u behaagt mij naar de hel te sturen, dan moet ik gaan. Maar op dat moment kwam er een zoete vrede en vreugde in mijn ziel. Op een dag toen mijn geest wat rustiger was, zag ik op een laan van een plantage een man zitten. Staat met een hoofdletter. Het was schemerig. Hij zat op een stoel. Hij zat in een meditatieve houding. Hij leek ontroostbaar en in rouw. Ik zag dat die man gekomen was om voor mij te sterven, voordat ik geboren was, ja, voordat de wereld bestond. Op een dag moest ik een boodschap doen. Tussen New Haven en Leith liep een voetpad langs de zee dat op een bepaald punt niet veel meer dan een halve meter breed was. Ik had grote angst om daar langs te lopen, omdat de ene kant van het pad steil afliep naar de zee. Ik had er al vaker bevend van angst gestaan, omdat ik bang was dat ik mij ineens gedrongen zou voelen om mijzelf in de zee te werpen. En als ik dat gevaarlijke punt voorbij was, dan voelde ik mij dankbaar dat ik mijzelf niet had verdronken en dat ik nog niet verloren was. 'Samen met de vrouw van wie ik die preek geleend had, ging ik op een dag naar Edinburgh. Ik was in grote nood naar de ziel. We liepen over de Light Bridge. Ik vroeg die vrouw of ze voor mij naar de stad wilde gaan en dan zou ik op de brug wachten totdat ze terugkwam. En toen ze weg was, keek ik omhoog naar de hemel. En toen boog Jezus zich neer en kwam in mijn hart. De verandering die in mijn hart plaatsvond, dat kan niemand begrijpen dan zij die hetzelfde gevoeld hebben. O, de zoetheid, de vrede en de heilige vreugde die mijn hart vervulde toen ik weer naar huis liep. Ik had het gevoel dat ik Jezus in mijn hart meedroeg. Ik liep zachtjes naar huis, opdat ik geen verkeerde stap zou zetten, waardoor ik hem zou kunnen verliezen. En nadat ik thuis was gekomen, bleef hij nog een uur bij mij. En toen was mijn nood weer net zo groot als daarvoor. Dat was nu mijn ongeloof. O, als ik maar kon geloven. Soms probeerde ik al mijn bevindingen op een rijtje te zetten om mijn ongeloof te weerstaan. En als ik dat gedaan had, dan zei ik, Heere, in uw handen beveel ik mijn lichaam en geest voor tijd en eeuwigheid. Wilt u zich als met ijzeren staven aan mij verbinden? Ik dacht dat als het tot een rechtszaak zou komen, dat Satan geen eisen kon stellen, want ik had mijzelf in de handen van Jezus aanbevolen. Maar als ik weer in mijn hart keek, dan was alles weer weg. Dan was ik weer een paar dagen in grote nood en ik had te maken met verleidingen, met mijn boze hart en met ongeloof. In grote nood viel ik op een dag in mijn donkere kamertje op mijn knieën. Ik herinner mij niet wat ik van plan was om te vragen, maar plotseling ging de hemel open ten grootte van de zon en daardoor kwam er een heerlijke stroom van licht mijn ziel binnen. Het vulde alle hoeken van mijn hart, ja, mijn hart stroomde over. En dit bracht mij tot de volgende woorden. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde. En toen zei hij, met een haast hoorbare stem, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik stond op, ik ging dat kamertje uit naar de keuken. Ik was er vol van. Ik loofde en prees zijn naam, terwijl ik mijn lichaam niet stil kon houden. Ik kon niet anders uiten dan zegen, zegen, zegen. Mijn tong was te zwak en toen riep ik de bergen en de heuvels en alles op om zijn heerlijke naam te loven en te prijzen. Ik dacht dat als ik een goed gestemde harp had, ik wel had kunnen dansen van vreugde. Hierna voelde het alsof ik lichamelijk niet meer op de aarde was. Het leek alsof God de Vader aan de ene kant stond, die ik niet kan omschrijven, en ik stond aan de andere kant. Hij zei, uw zonden zijn u vergeven door het bloed van mijn Zoon, de zonden van het verleden, van het heden en van de toekomst. Het leek alsof mijn lichaam gewichtsloos was, het was alsof ik in de hemel was. Ik keek in één richting en ik zag een zon in de hemel. De een na de andere golf van heerlijkheid ging van de zon uit en ze werden steeds groter. En toen kwamen deze woorden als uit een bodemloze eeuwigheid. De eeuwige Zoon van God. En hier eindigen de woorden eventjes van Isabella. Philpott schrijft, wat is dit een opmerkelijk getuigenis van het eeuwige zoonschap van Christus. Hier is een arm. Ongeletterd meisje, dat nog nooit evangelieprediking had gehoord. Ze was totaal onbekend met de leer en de strijd daaraan verbonden, maar ze was door goddelijke openbaring onderwezen in die eeuwige Zoon van God. Wat een originaliteit, kracht en helderheid, kenmerken haar taal als zij beschrijft wat ze gezien en gehoord heeft. En ik heb dat uit haar eigen mond gehoord, en ik heb vaak gedacht dat dit een bijzondere en een heerlijke openbaring was. Tot zover Philpott. Isabella vervolgt. Ik keek in een andere richting en ik zag de volle betekenis van de woorden van de apostel. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Heere? Ik zag dat, nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Ik keek weer naar een andere kant en toen werden deze woorden gesproken, maar ook maar het minste verlangen naar mij is, dat verlangen zal worden ingewilligd. En daarna leek het alsof ik weer onder de hemelkoepel werd neergelaten. Ik zag daar de hemelse heerlijkheid in al haar glorie. Tegelijkertijd zag ik dat een ieder die in de hemel gebracht werd, verteerd zou worden door de vlammenzee van die heerlijkheid, tenzij hij ertoe voorbereid is. En nu voelde ik het gewicht van mijn lichaam weer. Ik was bang dat ik weer terug de wereld in moest gaan. Ik verlangde om heen te gaan. Ik voelde mij in het hart van de Vader. Hij zei: het maakt niet uit wat uw zonden zijn. Ik ben met u tevreden door mijn Zoon. Geloof in hem. Hier zag ik dat het een volkomen zaligheid was, waarmee hij tevreden was. Zonde was van geen belang, om het zo eens te zeggen. Hij was zo tevreden met zijn lieve Zoon, dat hij de zonde niet meer aanzag. Hij rustte in zijn Zoon, en ik moest rusten waarin hij rustte. En dit zag ik heel duidelijk. Ik zag dat zijn gehele hart op mij gericht was. Niets op deze aarde kan worden vergeleken met zijn vriendelijkheid en tederheid. Het voelde alsof ik aan hem gelijk was. Ik heb geen beeld tot mijn beschikking om die heilige geborgenheid die ik in zijn hart voelde uit te leggen. Op mijn verlangen om heen te gaan, zei hij: nu nog niet, nog een poosje. Wat u doet, doe dat tot mijn eer. Tot zover weer de woorden van Isabella, en Philpott schrijft: ik heb Isabella deze woorden horen zeggen. Hoewel ze altijd probeerde deze woorden als een gids en een regel in haar leven te hanteren, waren ze toch indirect de oorzaak van haar grootste nood. Want zij voelde dat wat ze ook deed, ze dat niet geheel kon doen tot zijn eer. Ze zat er zelf steeds tussen, en dat deed haar dagelijks zuchten en kreunen. En zo was haar leven een leven van telkens terugkerende strijd en verdrukking. Na zo'n heerlijke openbaring van de Zoon van God en zo'n duidelijke ontdekking van de vergevende liefde aan haar ziel, dan zouden wij verwachten dat Isabella geruime tijd zou hebben gewandeld in het licht van Gods aangezicht, en dat ze niet zo gauw zou terugvallen in gebondenheid en duisternis. Maar we zullen straks zien dat dit wel het geval was. Het is een punt dat ik niet duidelijk kan uitleggen. Ik kan misschien twee redenen noemen die mogelijk in een zekere mate een verklaring kunnen zijn. Dus misschien. Allereerst, we moeten altijd Gods soevereiniteit in gedachten houden. Hij had haar laten weten dat de dagen der duisternis vele zouden zijn. En daarom heeft het hem goed gedacht in zijn onmetelijke wijsheid om, nadat hij haar zo duidelijk zijn gunst en liefde getoond had, onmiddellijk daarna haar geloof en geduld zo scherp op de proef te stellen. En ten tweede, maar ik denk dat er ook een andere verklaring mogelijk is. In deze periode en ook enkele jaren daarna zat ze onder een wettische prediking. Ze werd als het ware gemalen onder de onderste en de bovenste molensteen als gevolg van de last van allerlei voorwaarden waaraan ze moest voldoen. Een aantal jaren daarna sprak ze over dit punt in een brief aan een vriendin. Ze vertelt dan: van alle preken die ik had gehoord of gelezen, kan ik niet zeggen dat ze in die tijd door Gods geest aan mijn hart werden gezegend dan alleen de preek De Winter voor de Oogst van Philpott. Sommige preken die ik hoorde deden mijn ziel wekenlang bloeden, en ik zonk zo laag dat ik dacht dat er nooit meer bovenop te komen. Zij preekten de vrije wil. Ook wist ik niet dat er op de wereld iets anders gepreekt werd, totdat in mei 1854 mij enkele andere preken van Philpott in handen kwamen. Tot zover weer Isabella's citaat uit een brief. Philpott vervolgt: wij kunnen uit het verslag dat zij van haar eigen ervaring geeft opmaken dat het belangrijkste punt waardoor ze zo lang en diep beproefd werd, het geloof was. Volgens de prediking en het onderwijs waaronder zij zat, werd Christus als zaligmaker voorgehouden, maar het geloof in hem, waardoor zijn zaligheid verkregen kan worden, was een rationele daad, die min of meer in eigen kracht kan worden volbracht. Het was onze plicht om ze te geloven, anders konden we niet zalig worden. En er werd niets gezegd over het werk van de geest, die de ziel overtuigt van ongeloof, of dat het geloof een gave Gods is. Ook werd niets vernomen van de openbaring van Christus aan de ziel door de krachtige werking van zijn woord en geest, waardoor een levend geloof in hem in het hart werd gewerkt. Maar Christus werd, als het ware, op afstand van de zondaar gezet. Geloof was volgens de predikant een rationele daad, waardoor wij van hem gebruik gemaakt kon worden. Dus Christus heeft zijn deel gedaan, dat is het aanbrengen van de verlossing, en de hoorders moesten hun deel doen, dat is geloven. En dit was de prediking waaronder zij zat. Ze wist van geen andere prediking. 10 jaar lang heeft ze onder deze duistere, wettische verkondiging gezeten. Ze zat onder een dwaalleer. Ze had geen goede boeken die haar konden helpen. Ze had geen geestelijke vrienden om mee te praten. Ze had dus niet die geestelijke hulp waarmee veel van onze lezers begunstigd zijn. Dit is slechts mijn verklaring van het feit dat zij, na zo'n heerlijke openbaring van de Zoon van God en van de vergevende liefde aan haar ziel, zo diep zou terugvallen zoals wij nog zullen zien. Maar ik zal u niet langer met mijn eigen woorden afhouden van het verslag dat zij zo helder heeft gegeven van haar eigen ervaring naar deze opvallende zegen. Isabella vervolgt zelf: "Oh, kon ik maar geloven. Soms bezocht ik een vrouw van wie gezegd werd dat ze heel godsdienstig was. Ze was een methodist. Ze gaf mij vaak raad hoe te handelen. Dat betekende dat ik alleen maar moest geloven. Maar ik voelde dat ik net zo min geloven kon als met mijn nietige arm de hemel en de aarde samenbinden. Zo sterk was mijn niet kunnen geloven en niet willen geloven. Soms bracht ik al mijn ervaringen bij elkaar van wat ik had gevoeld in mijn eigen ziel. Ik voelde dat geloven de scharnieren was waar de zaligheid op draaide. En toch kon ik het niet en wilde ik het niet. Mijn niet willen was even sterk als mijn niet kunnen. Ik was bang dat ik zou wegkwijnen en sterven, zoals in die preek stond. In die tijd werd er veel over mij gepraat. Ze zeiden ze wordt gek van de godsdienst. Van verschillende kanten kreeg ik traktaten en boeken. Ze stonden vol van de onvoorwaardelijke en de vrije aanbiedingen van het evangelie. Maar ze waren mij geen van alle tot zegen. Op een dag hoorde ik 2 vrouwen over mij praten. De een zei tegen de ander: heeft ze de hoop nu nog niet opgegeven? Oh, hoe dankbaar was ik dat ik dat niet had gedaan, hoewel ik mij een arme stakker voelde, omdat mijn toestand zo ellendig was. Op een dag stond ik aan de wasstobbe en ik zag Christus tussen de hemel en de aarde zitten en een stem klonk zo luid, zodat de hele hemel het hoorde: de zaligheid is alleen in Christus te vinden en in niemand anders. Ik voelde dat tenzij ik Christus kon aangrijpen, ik voor eeuwig verloren was. Ik zag dat iedereen die Christus niet kon aangrijpen, voor altijd weg zou zinken. Nu zag ik dat er geen andere weg tot de zaligheid was. Maar o, mijn ongeloof, ik wilde niet en daarom kon ik niet geloven. De enige boeken die mij wel zouden kunnen helpen waren de Bijbel en de viervoudige staat van Thomas Boston. Maar als ik die begon te lezen, begonnen mijn verdorvenheid en verleidingen naar boven te komen. Vooral als ik de Bijbel begon te lezen. Ik kon andere boeken lezen, bijvoorbeeld de van Dordrecht, Reis en Brokres of Religion in the Soul en Ancient Inquirer van James. Vrij vertaald betekent dat opgang en voortgang van de godsdienst in de ziel en de naastige onderzoeker. Boeken die toen werden beschouwd als de beste van de dagen. Ook allerlei traktaten las ik en deze traktaten veroorzaakten geen onrust. Satan die kwam niet met zijn verleidingen en ook kwam mijn verdorvenheid niet naar boven. Als ik soms die traktaten las, dan voelde ik, oh, kon ik maar geloven. Als ik dacht dat niemand mij zag, dan viel ik op mijn knieën met de woorden, oh, kon ik maar geloven. Soms had ik zoete en gezegende gevoelens, maar die duurden niet lang. Niemand scheen mijn toestand te kennen of mij te kunnen troosten. Alleen kreeg ik troost uit de preek van J.C. Philpott. Iemand vertelde mij dat men dacht dat ik met overtuigingen liep. Ik vroeg mij even af wat dat betekende. Later begreep ik pas wat ermee bedoeld werd. Maar nu was mijn ongeloof mijn grootste last. Ik kon geen troost vinden in alles wat ik al gevoeld had, omdat ik dacht dat ik nooit had geloofd. Ik wist dat de Vader mij lief had en dat de Zoon voor mij gestorven was, maar ik wist ook dat ik uit mijzelf nooit geloofd had. Mijn beproevingen gingen vooral daarover. Ik dacht dat als ik in eigen kracht geloofde, ik niet behoorde te worden gered en ook niet zalig kon worden. Tenzij de Heere mij zijn goddelijke kracht toonde en mij verloste, ondanks mijn ongeloof. Maar daar zocht ik niet naar. O, dat ik kon geloven in de redding van mijn ziel om tot rust te komen. En toch voelde ik dat als ik niet in de Zoon van God geloofde, ik verloren moest gaan. Er was geen hoop voor mij, tenzij ik geloofde. O, kon ik maar de kracht opbrengen om mijn ongeloof onder de knie te krijgen en te wachten en niet te luisteren naar ook maar iets dat in mijn hart opkwam. Zelfs al zou het eindigen in de verdoemenis van mijn ziel. Ik ben verloren als ik niet geloof. Ik voelde dat ik geen enkele grond tot troost had van ook maar iets dat ik had gevoeld, tenzij ik erin slaagde te geloven. Ik kon niet geloven en ik wilde het niet. Deze gedachten en bezwaren kwamen telkens bij mij naar boven. Ik heb geen enkele predikant ooit iets horen zeggen over de kracht van een ongelovig hart, en dus ook niets over de werkingen van het ongeloof. Ooit werd ik enigszins vertroost door en werden mijn ogen geopend voor wat ik las in Romeinen 8, vers 7. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want dat kan ook niet. Maar ik keek nog steeds in mijn eigen hart om te proberen om uit mijzelf te geloven. Tot zover Isabella. Voor dit moment. Philpott schrijft: die arme Isabella wist, door de heerlijke openbaring waarmee zij gezegend was, wat een levend geloof was en dat wanneer Christus zichzelf openbaart in de ziel, hij het geloof met zich meebrengt, want hij is het begin en het einde daarvan. Maar als gevolg van dat onderwijs waaronder zij zat, was ze alsmaar in zichzelf aan het zoeken om daar geloof te vinden. Het werd haar gezegd dat ze dat moest hebben en beoefenen, anders zou ze niet gered kunnen worden. Veel arme zielen worden in deze strik vastgehouden. En dit is dan ook de reden waarom wij er aandacht voor vragen. We zijn ervan overtuigd dat Satan deze wettische prediking gebruikt om ons in deze strik en verleiding te brengen. Isabella vervolgt verder. Op een dag stond ik in het midden van de keuken en het leek alsof Satan aan mijn rechterhand stond. Hij zei, jij hebt een kostelijke, onsterfelijke ziel. En ik voelde dat dat de waarheid was. Toen zei hij, pas op dat je dat niet kwijtraakt. Dit was juist waar ik bang voor was. En toen zei hij, Geloof niet in de Zoon van God. Veel boeken vertellen leugens en de Bijbel misschien ook wel. Hij probeerde mij ervan te overtuigen dat het allemaal vriendelijkheid van hem was waarom hij zo tot mij sprak. En ik vond het moeilijk om hem te weerstaan. Zij, die hier iets van gevoeld hebben, die begrijpen wat ik bedoel. Ik voelde dat ik de Zoon van God niet op kon geven. Ik zei nee, nee, nee. Maar hij bleef nog sterker dan ooit aandringen. Ik voelde mij zo zwak en hij was zo sterk. Ik had nauwelijks kracht om nee te zeggen, maar toch lukte het. En dit bleef mij enige tijd bij. Ik ging bij mijn methodistische vriendin op bezoek en ze vroeg hoe het met mij ging. En ik zei haar dat het niet beter ging. Ze zei, dit alles kan je geen rust geven. Je moest slechts geloven en zij die niet geloven maken God tot de leugenaar. Ik voelde dat ik me in een verschrikkelijke toestand bevond. Ik probeerde de adviezen uit het boek van James op te volgen, maar voordat ik dat wilde doen, opende ik eerst in het voorbijgaan de Bijbel, waar het eerste vers van hoofdstuk 8 mijn aandacht trok. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ineens kwam er zoveel zoetheid in mij, dat ik voelde dat alles voor mij bestemd was. En daarna keek ik in het boek van James. En daar kon ik nou niets uithalen, ik raakte er alleen maar van in de war. Wanneer ik soms de aanwezigheid van de Heer had gehad en hij zich weer terugtrok, dan voelde ik mij als iemand die al alleen gelaten werd. En door een langdurige ziekte niet meer op haar benen kon staan. Ik voelde mij geestelijk gezien enorm zwak en de gevaren waren zo groot dat mijn ziel wankelde en ik niet kon leven zonder die bijzondere bewaring van de Heere. En dan gaat Philpot weer. Toen Isabella in deze moeilijkheden verkeerde, woonde zij in New Haven, in de buurt van Edinburgh, waar zij 18 maanden was. Ze werd door een zielenood genoodzaakt om haar werkomgeving te verlaten, omdat ze niet in staat was om daardoor haar werk te doen. De volgende 6 maanden verbleef zij bij vrienden. In de zomer van 1847 kon ze als dienstbode aan het werk bij een Schotse predikant in het noorden van Engeland. Ze woonde ook nog 1,5 jaar in Jedburgh. En toen bracht de verborgen voorzienigheid van God haar naar Stamford. Ik zal daarover vertellen en gebruik daarvoor haar eigen verslag en mijn eigen herinneringen. Isabella schrijft: in mei 1854 kwam ik tot de kennis van de waarheid die gepreekt werd, zoals de Heere mij het geleerd had. Het was al 9 of 10 jaar mijn gebed tot de Heere geweest, dat als zijn waarheid ergens op de aarde gepreekt werd, zoals hij mij geleerd had, hij dan een weg voor mij zou openen om dat te horen. Als ik de koningin op het troon was geweest en ik had blootshoofd naar het einde van de aarde moeten lopen, dan zou ik dat gedaan hebben. Ik wist niet of Philpot nog leefde. Ik dacht dat hij al jaren geleden overleden was. Het eerste wat ik hoorde van Philpot was, hij is een methodist. En ik antwoordde, maar mijn ziel heeft hem lief, al zouden ze hem Beelzebul noemen. Maar de manier waarop ik voor het eerst wat meer van hem begon te weten was als volgt. De zoon van mijn baas was in 1855 naar Londen geweest en hij had een aantal boeken mee teruggenomen. Eén daarvan bevatte een advertentie van preken die in Londen door verschillende predikanten gehouden waren. En daaronder waren er een paar die in de Eden Street gehouden waren door J.C. Philpot. En toen ik dit hoorde, schreef ik een brief naar de Eden Street Chapel in Londen. En toen ontving ik de volgende brief terug. De vrienden die samenkwamen in de Eden Street zijn verhuisd naar de Cower Street Chapel in Londen. Ik zal het adres waar je om vraagt toesturen en ik hoop dat je zal krijgen wat je wilt hebben. Als je de preek had genoemd die je wilde hebben, dan had ik je die toe kunnen sturen. Maar als je Philpot zelf schrijft, zal hij je er wel een toesturen. Schrijf maar naar Philpott, Stamford, Lincolnshire. Hoogachtend, William Hatton. Philpott schrijft dan verder. Het is wel heel bijzonder dat een brief op deze wijze geadresseerd zijn bestemming heeft bereikt. Hij was alleen gericht aan de Eden Street Chapel in Londen. Zij die van de Eden Street afweten, zullen zich onmiddellijk dat kleine donkere straatje herinneren. En de vrienden waren verhuisd naar de Cower Street en de Eden Street Chapel was of gesloten of al in handen van de huidige bezitters. Isabelle vervolgt. Nadat ik deze brief had gekregen, schreef ik naar Philpott en ik ontving van hem het volgende antwoord. Beste Isabella, het spijt me dat ik je zo lang heb laten wachten op antwoord. Dat komt omdat ik het zo druk heb. Ik heb de preek waarover je geschreven hebt niet. Maar je kan er een krijgen als je 6 postzegels stuurt naar de heer Catesby, George Yard, Bouverie Street in Londen. Je zit nu onder een dwaalleer en daar word je verdrietig van en dat brengt je in verwarring. De zaligheid is alleen uit genade en er is geen kracht in de mens om zijn eigen ziel te redden. Jezus Christus heeft het werk volbracht. Hij geeft het geloof aan zijn uitverkorenen. En ze worden gered door zijn bloed en gerechtigheid. Als je het kan betalen, neem dan een abonnement op de Gospel Standard. Dat kost je niet veel per maand en je vindt er nuttig onderwijs in. Elke boekhandel in Newcastle kan ervoor zorgen dat je er een krijgt. En dan stuur je ook een van mijn preken die ik nog niet zo lang geleden in Londen gehouden heb. Lees je Bijbel, zoveel als je kan, en vraag de Heer of hij je door zijn gezegende geest wil onderwijzen. Hoogachtend, J.C. Philpott, Stamford, 26 april 1855. Op een latere tijdstip liet Isabelle een advertentie in de Gospel Standard plaatsen van 1856, in het januari-nummer daarvan. De inhoud van de advertentie was als volgt. Een respectabele jonge vrouw zou graag als dienstbode werkzaam willen zijn in of in de buurt van Stamford, waar ze heel graag een evangelieprediking zou willen beluisteren. Adres IE in O Northumberland. Isabelle heette met de meisjesnaam Elliot. Philpott vervolgt. De ruimte ontbreekt mij om alle bijzonderheden van haar overkomst naar Stamford te vermelden en hoe ze uiteindelijk bij mij door middel van deze advertentie in dienst kwam. De advertentie kwam onder ogen van een kind van God, die als huishoudster bij een gezin inwoonde dat onder mijn gehoor zat. En daar was plek voor een dienstbode, omdat de vorige haastig en niet ten onrechte was ontslagen. De huishoudster dan bracht het onder de aandacht van de vrouw des huizes. Er waren echter een aantal obstakels op de weg naar Stamford. Ze zouden er helemaal vreemd zijn en vooral de grote afstand was een probleem, want ze woonde in die tijd in het hoge noorden van Engeland. Maar Gods hand was in haar overkomst en hij nam alle obstakels weg. Ik kan aan die obstakels er één aan toevoegen, want de vrouw voor wie zij werkte wilde haar geen aanbeveling geven toen ze begreep dat Isabelle haar dienst wilde verlaten en met het doel om naar Stamford te gaan en onder mijn bediening te zitten. Ondanks dat Isabelle 8 jaar bij haar gewerkt had en ze haar een Bijbel had gegeven als dank voor haar trouwe dienst, maar de vrouw die ik zojuist noemde en ook onder mijn bediening zit, was zo vriendelijk haar zonder aanbeveling aan te nemen, hoewel Isabelle had gezegd dat de meeste respectabele mensen in het dorp en 2 mensen bij wie ze gewerkt had haar wel een aanbeveling zouden willen geven. Nu alles geregeld was voor haar overkomst naar Stamford, schreef ze naar de huishoudster een brief. Deze vrouw had veel interesse in haar en ze bleek later een heel trouwe en aanhankelijke vriendin. Maar er was echter een nieuw obstakel op haar weg en dat gaf de Heer een nieuwe gelegenheid om zich ten behoeve van haar in zijn vriendelijke voorzienigheid te openbaren. Toen ze al haar geringe schulden had afbetaald, bleek ze zo weinig geld over te hebben dat, zelfs al zou ze naar Newcastle lopen, ze toch niet genoeg geld over zou hebben om haar reis naar Stamford te betalen. En dat was tot 12 uur van de dag waarop ze zou vertrekken. Maar juist op die dag ontving ze om 2:30 een brief van haar broer, die toen in Amerika woonde en daar zat 2 pond in. Ze kon nu het postrijtuig naar Newcastle nemen. En ze overnachtte daar en de volgende morgen ging ze met de trein naar Stamford, waar ze veilig aankwam. Ze bleef 12 maanden in dienst van de eerder genoemde dame. Men achtte haar niet geheel geschikt voor de betrekking en haar contract verliep. Het zag er zeer waarschijnlijk naar uit dat ze Stamford zou moeten verlaten. Maar precies op dit moment was de plaats van de kokkin in mijn gezin vrijgekomen en ik stelde voor om Isabelle bij ons in dienst te nemen. Dat voorstel werd snel opgevolgd en ze nam het aanbod met vreugde aan. Even een opmerking van mij tussendoor. In de papieren van de volkstelling van 1861, daar is te zien dat zij in dienst was bij Philpot als Isabella Elliot, servant, unmarried, female, 35 jaar, geboortedatum 1826. En de betrekking was een cook en ze kwam van Northumberland. Tegelijk was ze nog een dienstmeid, die heette Sarah S. En dat was een nursemaid van 33 jaar uit Hampleton, Rutland. Einde van deze opmerking. Philpot schrijft: zo kwam zij bij mij in dienst en ze bleef ongeveer 6 jaar bij ons. God gaf haar in zijn opmerkelijke voorzienigheid een tehuis onder het dak van hem aan wie ze zich zo diep verbonden voelde vanwege zijn werk. En daarin zag ze de opmerkelijke voorzienigheid van God. Ik kan naar waarheid zeggen dat de Heere mij, behalve de vele goede tierenheden, een aantal trouwe, beproefde en geliefde vrienden heeft geschonken. Maar geen van hen toonde echter zoveel eerlijke en echte genegenheid voor mij dan Isabelle. En tijdens de 6 jaar dat ze bij ons was, had ik natuurlijk veel gelegenheid om met haar te praten over de dierbare dingen van God. In het algemeen vond ik haar woorden vol van betekenis en profijtelijk. Ze zag, naar ik geloof, heel duidelijk dat de hand van God haar naar Stamford had gebracht en daardoor onder het geklank ook van het evangelie. Op 23 augustus 1857 is ze door mijn beste vriend William Tiptoft in Stamford gedoopt en vanaf 18 oktober van datzelfde jaar mocht ik haar in de gemeente onder mijn pastorale zorg hebben. Tot haar dood bleef ze een trouw en een zeer gewaardeerd lid van onze gemeente. Tijdens de periode dat ze in Stamford verbleef, schreef ze verschillende brieven aan vrienden aan wie ze zich zeer verbonden voelde. En daarin zien we welk pad vol afwisselingen ze moest gaan. En ze geven er tegelijk een duidelijk bewijs van hoe het leven uit God in haar ziel stand hield. Een goede vriend heeft mijn aandacht gevestigd op een uitdrukking van Isabelle. Het gaf mij de gelegenheid daar iets over te zeggen. Het heeft te maken met die opmerkelijke openbaring waarmee ze was begunstigd, zoals al eerder omschreven. En we hebben er met elkaar over gesproken. En wij beiden geloven dat zij niet iets had gezien met haar natuurlijke oog. En ik hoop dat iedereen dat goed begrijpt. Het natuurlijk oog kan alleen de natuurlijke dingen zien. En het oor kan alleen natuurlijke geluiden horen. Hoewel we niet graag tekort zouden willen en durven doen aan wat de Almachtige kan, toch, wanneer we spreken over een openbaring van Christus, dan bedoelen we geen openbaring aan de natuurlijke zintuigen, maar een geestelijke openbaring aan de ziel. Enerzijds is deze geestelijke openbaring niet iets dat aan de natuurlijke zintuigen wordt geopenbaard. Anderzijds is het ook niet een visioen of iets dergelijks. Het is echter een goddelijke en gezegende werkelijkheid die gekend wordt, maar niet begrepen. Die gevoeld wordt, maar niet kan worden uitgelegd. Ze wordt ontvangen door het geloof en omhelst door de liefde. In het begin van februari 1863 kreeg ze tijdens een van haar bezoeken aan Oakham kennis aan Henry Prentice, een lid van mijn gemeente aldaar en was een weduwnaar. Na enige tijd vroeg hij haar ten huwelijk. Onmiddellijk sprak zij er met mij over, want ik had veel waardering voor hem en ik had veel van hem gezien tijdens een lange en een pijnlijke ziekte van zijn eerste vrouw. Toen bezocht ik haar regelmatig aan haar sterfbed en was telkens getuige van zijn geduldige, vriendelijke en liefdevolle aandacht voor haar en ik zag hoe hij werd gesteund onder zijn zware beproevingen. En daarom kon ik niet anders dan instemmen met dit huwelijksaanzoek. En bovendien zou Isabelle mijn bediening niet verlaten en omdat ik wel begreep dat ze niet altijd onder mijn dak zou verblijven, was ik blij dat dit aanzoek op haar pad kwam. Ik kon tegen en over haar zeggen met de woorden van Naomi: de Heere geve u dat gij rust vindt in het huis van uw man. Omdat ik het dus helemaal eens was met dit huwelijk, stemde ik erin toe hun huwelijk te bevestigen. Maar toen het voorjaar eraan kwam, behaagde het de Heere om zijn kwellende hand op mij te leggen. En daarom werd mijn plaats ingenomen door de heer Cook uit Sint Albans, die op dat moment in mijn gemeente waarnam. Omdat mijn eigen gemeente nog geen toestemming had om huwelijken te sluiten, werd de kerk van de Independenten gehuurd. In aanwezigheid van veel vrienden en de meeste leden van de gemeente werden ze op 11 mei 1863 aan elkaar verbonden. Als haar bedroefde echtgenoot in het verslag dat hij schreef over haar dood over deze gebeurtenis sprak, dan zei hij: het was vanaf het eerste moment dat wij elkaar ontmoetten duidelijk dat onze verbintenis van de Heere was, en ik heb haar altijd gezien als een gift van hem. In een gesprek met hem hoorde ik hem zeggen dat de huwelijksjaren met haar de gelukkigste jaren van zijn leven waren. Maar het is tijd om iets over haar laatste dagen te vertellen, want er is te weinig ruimte om het lange verslag van haar bedroefde echtgenoot dat nu voor mij ligt in zijn geheel op te nemen, en daarom moet ik het nu in het verkort vorm weergeven. Haar man schrijft dan: ongeveer 6 weken na haar laatste bevalling werd ze om ongeveer 1 uur in de morgen wakker met een verschrikkelijke pijn in haar rug. En deze aanvallen keerden elke dag terug. Het was echt heel pijnlijk om haar zo te zien. en haar te horen kreunen van pijn. Verschillende medicijnen werden uitgeprobeerd, maar alles was tevergeefs. Ongeveer 3 maanden voor haar dood werd de marteling van die ernstige pijn weggenomen. Ik heb nooit iemand zoveel vrees voor de dood horen uiten. Ze was zeker wel een van de personen van wie gezegd kan worden dat ze door de vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Voor haar ziekte had ze het vaak over de dood, alsof ze een grote strijd tegen de dood moest strijden. Ze was er ook heel afkerig van om naar de begraafplaats te gaan. Een lange tijd voordat ze door de aandoening aan beperkingen onderhevig was, ging ze daar dan ook niet heen. En over deze tijd zei ze: ik wist niet dat dit sterven was. O, kon ik mijn weg maar duidelijk zien. Op 16 maart 1869, dus ook het jaar waarin Philpott stierf in december, op 16 maart zei ze: als ik beter zal worden, zou ik kunnen zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Op 18 maart zei ze: ik moet geduld hebben. En daarna sprak ze van vrede en vertrouwen. Ik voel daar nu iets van. En toen ik vroeg waarvan, toen antwoordde ze: vertrouwen. Maar de zonden van mijn jeugd en de zonden van na mijn bekering zijn mij met verschrikkelijke kleuren voor ogen gesteld. En dan volgt een hymn: waarom ik, gezegende God, waarom zo'n ellendeling als ik? Als genade niet vrij was, zou ik voor altijd in de hel moeten zijn. Hymn 680. In de morgen van 20 april werd haar toestand zeer slecht. En later begon ze te praten. We verstonden heel duidelijk dit vers: mijn God, de bron van al mijn vreugd. En daarna volgde het laatste vers van hymn 1011. Zonder vrees voor de hel en de afschuwelijke dood, breek ik door elke vijand heen. En de vleugels van de liefde en de armen van het geloof dragen mij naar de overwinning. En dit laatste vers klonk ondanks haar pijnlijke keel heel duidelijk en heel nadrukkelijk. Hierna leek ze buiten bewustzijn. En toen blies ze met kracht haar laatste adem uit en haar ziel kwam in de eeuwige rust en vrede. En dat gebeurde om 9:50 in de morgen op dezelfde dag, dinsdag 20 april 1869. De zaterdag erop werd ze door de heer Knil begraven op het kerkhof van Oakham. Tijdens zijn toespraak zei hij over haar: het geestelijk leven in mijn ziel werd verkwikt als ik met haar in gesprek was. Tot zover het verslag van haar man. Philpott sluit nog af met: misschien voelen enkele van mijn lezers zich teleurgesteld dat haar einde niet opmerkelijker was. Maar God is soeverein en we merken vaak op dat zij, die veel gunsten en zegeningen ontvangen in hun leven, die niet altijd krijgen in hun dood. Het was een voorrecht dat ik vele jaren in een wederzijdse band van respect en liefde met haar mocht omgaan. Tot zover het verslag van Isabelle Prentis, u voorgelezen door Stichting het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u dat elders publiceert.